Terwijl Marinus nog even opruimt. Ik wou niet zeggen de afwas doet of zo, of de tafel afruimt. Marinus, waar was je mee begonnen?
De weg waar het leven.
Tada. Ik heb de helft van alles wat ik wilde zeggen al langs horen komen. En... vanwege de tijd, zegt Marinus. Wat moet ik daar nou van zeggen? Hij zegt nog, wil je eerst het avondmaal en dan de preek? Of andersom? Volgende keer andersom, Marinus. Gewoon even dooreten. De waarheid. Ik werd er van de week een paar keer bij bepaald. Ook in aanloop naar 1 april natuurlijk. Dat is zo'n dag waar je bij alles nadenkt, is dit echt of is dit niet echt? Dat zouden we vaker moeten doen. Je zou er vaker bij na moeten denken van, is dit nou echt? Is dit waar of is het niet waar? Gisteren zijn we met de mannen wezen vissen. En Dennis is er niet, hè, Alda? Nee. Heeft hij iets verteld, Alda, thuis? Hij heeft een vis gevangen, Dennis. En dat ging op zo'n manier dat ontging niemand. Het was alsof hij een doelpunt scoorde in de finale. Dit kan je niet ontkennen. Ik was er getuige van. Ik denk, Robert, jij hebt het ook gezien, hè? Hij zat aan de overkant van de vijver, Robert. En Dennis, die stond daar zo. De eerste vis. En het was een geweldige belevenis. En wij waren daar getuigen van. Ik weet dat het waar was, want ik was erbij. En het was ook niet te ontkennen, want hij had die vis natuurlijk. Maar hij was zo blij. Hij was zo blij. Hij had iets dat je denkt, nou, er is echt iets gebeurd. Ik denk, nou, daar gaat hij de hele week over praten. Hij was er vol van. Zo zou het natuurlijk ook met ons moeten zijn, als we het over Jezus hebben. Dan moet je vol van zijn. Vol van de waarheid. Toen was er ook nog de weekinfo. En Beb, mijn partner in de weekinfo, die komt met een tekst in die zegt, stop met het vechten tegen de leugens van de duivel en start met het geloven in de belofte van God. Dat is alvast wat zij erop zet als ik nog niet helemaal klaar ben met de preek, maar ik weet wel waar ik het over ga hebben. Hou je niet bezig met leugens. Hou je bezig met de echte waarheid. Deze week was ik aan het onderzoeken, wat is nou de echte waarheid? Waar hou je je mee bezig? En soms dan raken wij best wel eens in de war. Op de volgende slide heb ik twee plaatjes staan. Gaat het lukken, Henk? Pas op, want ik kom naar beneden. Ik weet dat ik twee plaatjes heb. Ja, wat is de overeenkomst tussen deze twee dingen? Marinus die weet het, denk ik. Wie gebruikt de Pampers thuis? Nou, in de tijd dat wij iets jonger waren, was dat echt heel fout. Want naar het schijnt was de baas van Procter & Gamble aangesloten bij de Satanskerk. En dat had hij op televisie verteld in een bepaald programma, bij Oprah bijvoorbeeld ook. En iedereen vertelde dat door, dat moet je niet kopen, want die man is bij de Satanskerk. Is nooit iets van waar gebleken. Maar er waren zoveel mensen die dat geloofden, die daarmee bezig waren. Wie heeft dat boek gelezen? Dat jongetje wat naar de hemel ging en terugkwam. Is niet waar. Als je kijkt bij de uitgever, verkopen ze dat boek ook niet meer. Het is echt uit de handel genomen. Het was niet waar. Dan gaan we hier helemaal niet zo heel diep op in natuurlijk. Maar dit zijn dingen, dat boek zelf ook, ik heb het gelezen. Robert ook, wij waren er. Robert zegt, oh, daar ben ik enthousiast over. Dus ik, nou, moet ik ook lezen. Ik kwam het tegen in de uitverkoop, maar nu weet ik waarom het in de uitverkoop stond toen. Ik had nog niet verder gekeken, ze moesten er vanaf toen. Ze hadden ze niet weggegooid. Maar laten we ons hier niet mee bezighouden. Laten we ons bezighouden met de waarheid. Volgende slide. En het boek waar het meest geschreven staat over de waarheid is Johannes. Als je gewoon zoekt naar het woord waarheid, nou, dan kom je dat in Johannes heel veel tegen. En in andere boeken zo, 2-3 keer. Oude Testament ook wel natuurlijk. Maar de echte waarheid, heel veel geschreven over de waarheid, wordt geschreven in Johannes. En ik ga een aantal dingen ga ik eruit lichten. Johannes 1 begin ik. Johannes 1 vers 18. 1 tot 18 of 1, nou ja. In het begin was het woord. En het woord was God. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en er is niets ontstaan. Zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En er kwam iemand die door God was gezonden. En hij heette Johannes. Hij kwam als een getuige om van het licht te getuigen. Opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was zelf niet het licht. Maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht. Dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Er was een getuige. Als je de waarheid wil zoeken, ga je op zoek naar getuigen. Als je de waarheid wil verspreiden, dan moet je getuigen van de waarheid. Iemand die iets heeft gezien, iets heeft meegemaakt. Johannes die stond daar in het donker en zei, er is licht. Ik heb het gezien, er is licht. Ik ben zelf niet het licht, maar er is licht. Zijn doel was met het zeggen er is licht, dat mensen zouden gaan geloven dat er licht was. Dat ze zouden gaan geloven in het licht. Het licht is leven. Johannes getuigt er is leven. En het leven is uit het woord. We lezen verder. Vers 14. Henk. Ja. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Het woord is mens geworden. Dus het woord waar leven in was, is mens geworden. En was ook vol van goedheid en waarheid. Goedheid is een beetje zwak woord in deze vertaling, dat moet je gelezen als genade. Vol van genade en waarheid. In hem was leven. En het leven is licht. De boodschap. Er is eeuwig leven door genade en waarheid. We gaan op zoek naar die waarheid. Wat is nou die waarheid? Wat is nou die waarheid waarin iedereen moest geloven? Wat is nou de waarheid die het verschil maakt? Vers 15. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het. Over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik. Want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn we alle met goedheid, lees, genade, overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Moet je je voorstellen dat je een Jood bent en dan heb je alleen de wet. En dan vertellen ze je dit. De wet was, er is een gebod, het gaat fout en je moet het weer goed maken, je moet een offer brengen. Maar het gaat nooit helemaal goed. Je kunt niet voldoen aan de wet. En dan komt er iemand die zegt, er is iets nieuws. Er is genade. Dat is de goedheid van God. De Vader stuurt de Zoon om het op te lossen als verlosser. En de waarheid is, de Zoon is God. De waarheid is, de Zoon maakt het mogelijk om de Vader te leren kennen. Dan ken je niet zomaar meer God. Dan wordt God Vader. Als je een zoon hebt, is er een vader. Zonder zoon is God alleen maar God. Maar met zoon is God ineens vader. Dat is een groot verschil. Want hij mag ook jouw vader worden. Hij heeft Jezus de macht gegeven dat wij kinderen van God kunnen worden. Dan is God niet meer een God, de God ver weg. Dan is God de vader van mijn redder en mijn eigen vader. We gaan naar Johannes 8, vers 31. Er is een gesprek. En er zijn een aantal mensen die geloven Jezus. En een groot aantal mensen, het is een soort gemixt publiek. Die geloven het nog niet. Ze komen allebei aan het woord. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Dat is al niet helemaal waar. Denk aan het land Egypte. Maar ze wilden een discussie op gang brengen. En Jezus antwoordde op die vraag: waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Kortom, iedereen is een slaaf. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis. Maar de Zoon van God blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Die nieuwe manier was voor die mensen heel moeilijk te begrijpen, te bevatten. Hoe kon het nou dat schuld afbetaald werd? Dat je vrij kon zijn op die manier van de zonde. Wij hadden allemaal een schuld. En Jezus heeft die weggenomen. Hij heeft zich voor eeuwig in dienst van de Vader gesteld. Waar de Heer Jezus hierop doelt in vers 35 daar onderaan, van nu blijft de slaaf niet eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dat moet je misschien in verband brengen met Exodus 31, waar een aantal regels staat over slaven. Op het moment dat jij in de schulden beland was, dan kon je als slaaf verkocht worden. En de opbrengst werd aan de schuld meebetaald en jij moest dan werken. Maar ja, wanneer was dat dan afbetaald? Exodus 21, vers 1. Houd hun de volgende regels voor. Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je 6 jaar lang dienen en in het 7e jaar mag hij als een vrij man vertrekken zonder iets te hoeven betalen. Dan is de schuld afbetaald. Dus er is een schuld, er wordt gewerkt. En daarna is er weer vrijheid. En hij had ook een schuld. Gaat verder over die slaaf in vers 3. Als hij alleen is gekomen, moet hij ook alleen weggaan. Was hij getrouwd, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven en zij hem zonen en dochters gebaart, blijven de vrouw en haar kinderen eigendom van de meester. En moet de slaaf alleen weggaan. Mocht die slaaf dus, mocht hij echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester en aan zijn vrouw en kinderen gehecht is, dat hij niet als vrij man wil vertrekken, dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf. Voorgoed. Zei Jezus ook. De Zoon blijft wel voor eeuwig. Hij blijft voorgoed zijn dienaar. De baas van onze Heer Jezus heeft hem namelijk een vrouw gegeven. En die mag hij niet meenemen. Die blijven altijd van de meester. Maar hij mag wel vrijwillig blijven bij zijn meester. De Heer Jezus is de dienaar van de Vader. Hij doet alles wat hij zegt. Hij blijft vrijwillig en dat heet een verbondsslaaf. De Heer Jezus werd geen slaaf van de zonde. Dat had gekund. Nee, hij is een slaaf van de Vader. Hij werd een slaaf om de wil van de Vader te doen en voor ons te betalen. Staat ook in Filippenzen. En ik vergeet op de slide te zetten. Je kent die tekst wel, Filippenzen 2. Van het trappetje. Hoe de Heer Jezus is afgedaald en hoe hij weer is opgeklommen. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van en nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Dan gaat het nog verder. Hij is gehoorzaam. Gehoorzaam tot in de dood. En dan wekt de Vader hem op. Onze Heer werd dus een slaaf. Het werk van Jezus, die dus een slaaf van de Vader was, maakt ons het eigendom van de Vader. En de Vader gaf ons aan Jezus. Die verbondslaaf, de bloed aan de deur, nou, daar kun je Christus wel in zien, die ook gekruisigd en doorboord werd. Je kunt het ook zien in combinatie met het lam in Egypte. Dat ze bloed aan de deurpost moesten smeren. Dat lammetje wat ze in huis namen, kwam nooit meer buiten. Dat werd opgegeten. Dat hebben we net ook gedaan. Want Jezus Christus is het brood dat eeuwig leven geeft. Dit is ook een verwijzing naar het avondmaal zelfs dan. Het is de waarheid geloven. En die waarheid is Jezus is de Zoon van God. Hij is de Zoon van de Vader. Hij werd als een slaaf. En door zijn werk werden wij vrij. Hij heeft zich in dienst gesteld van de Vader. En zo voor ons betaald. We gaan verder. Punt 3. Ik heb er 7. Dat redden we. Let maar op. Door de waarheid hebben we toegang tot de Vader. Iemand heeft dit ook al genoemd. Johannes 14, vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik er een plaats voor jullie gereed zal maken? En wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg en waar ik heen ga. En toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Ik heb altijd een beetje gedacht dat die Thomas het niet helemaal snapte. De Heer zegt, ik ga naar het huis van mijn Vader. En als ik klaar ben, kom ik jullie halen. Als wij het zo lezen, klinkt het zo simpel. Het moet voor hem heel moeilijk geweest zijn. Hij durfde te vragen. We weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Geloof. En ik breng je in het Vaderhuis, zegt Jezus. Dat Vaderhuis, dat is een plaats die bestond al voor de schepping. Die ligt ook buiten de schepping. Dat is waar de Vader en de Zoon altijd al waren in het begin. Dat is waar Johannes 1 begint. We lezen verder. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Als je het leest, is het heel simpel. Maar Filippus snapt het niet. En hij durft te vragen. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Wie Jezus ziet, ziet de gestalte van de Vader. Wie Jezus hoort, hoort de stem van de Vader. Dat staat ook in Johannes 5. Het is om te veel om er allemaal bij te halen. Maar het komt meerdere keren voor. Daar gaat het om ongelovigen. Die zeggen, God is onze Vader. Dan zegt Jezus, dat lijkt me sterk, want jullie hebben hem niet herkend. Want als je mij ziet, dan herken je de Vader. Als je mij hoort, dan herken je de woorden van de Vader. Jullie Vader is helemaal God niet. Jullie zijn niet in de waarheid. Hier heeft hij tegen zijn discipelen veel prettiger gesprek. Als je mij ziet, dan zie je de Vader. Als je mij hoort, dan hoor je God de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige manier om bij de Vader te komen is als ik je ophaal. Wil je bij God komen in de toekomst, dan zul je moeten afwachten tot de Heer je komt halen. Tot je je kamertje toegewezen krijgt. Ik hoop ook een bezemhokje te krijgen. Een heel klein kamertje in het vaderhuis. Dat is in de toekomst. Maar nu geldt dit ook al. Wil je tot God de Vader komen, dan kan dat. Wil je bij God komen, dan kan dat. Dat heeft nooit gekund, maar door Heere Jezus kan het. Er staat in Johannes 4, waar Heere Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. Je kan het namelijk doen door aanbidding. Als jij je ogen dicht doet en je spreekt tegen hem, dan hoort hij je direct. Dan ben je bij hem. De vrouw zegt in vers 20. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u, dat is bij de Joden, zegt men dat Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel, want de redding komt immers van de Joden. Hier gaat het om plaats en wie je aanbidt. Er is een discussie tussen de Samaritanen en de Joden waar de Heer aanbeden moet worden. Dat is eigenlijk uit de tijd na Salomo is dat ontstaan. Op die berg of in Jeruzalem? Beide vereerden God. Alleen niet op dezelfde manier. En dan zegt de Heer Jezus tegen deze vrouw, niet op die berg, niet op die berg zul je de Heer aanbidden. En dan zegt hij ook nog dat het de Vader is. Je gaat niet God vereren, je gaat de Vader aanbidden. Dat heeft te maken met de waarheid. Ken je God als je Vader of niet? Vers 23. Er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Dat is dus 2000 jaar geleden begonnen en dat geldt nog steeds. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. En de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en waarheid. Aanbidden in geest en waarheid. Hier zijn de vertalingen allemaal in de war over. Moet geest nou met een hoofdletter, kleinletter? Die hoofdletters moet je gewoon vergeten. Je moet eerst de tekst lezen. Statenvertaling, herziene statenvertaling, nieuwe bijbelvertaling. Ze doen het allemaal anders. Lees de tekst. Aanbidden in geest en in waarheid. Geest is de plaats waar je aanbidt. Met mijn geest. Want God is geest. Ik hoef niet meer naar een plek. Ik hoef niet hier te zijn. Ik hoef niet daar op die plek te staan. Dat specifieke, speciale plekje om God te aanbidden. Dat was vroeger wel. Zoveel keer per jaar moest je naar Jeruzalem. Reis naar Jeruzalem. Breng een offer. Wij moeten de Heer aanbidden aan de binnenkant. In de geest. En in de waarheid. Dat betekent dat wij weten dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat we God mogen aanbidden als Vader. En de Vader verlangt ernaar niet zomaar als een God aanbeden te worden. Als alleen maar van u bent almachtig. Maar ook als Vader. Als Vader van de Heer Jezus Christus. Niet meer door tempeldiensten, offers. Niet meer in een gebouw. Maar waar de Heer zelf woont. Waar woont de Heer? Hier. Maar bij iedereen. Niet bij mij alleen. Als de geest in jou woont, ben je een tempel. Het staat in 1 Korinthe 3. Dat is de plaats waar je de Heer aan bidt. Ook in 1 Korinthe 6 trouwens. Dat gebeurt vooral door de weeks, hoop ik. Door de weeks, als Gewoon gedurende de dag. Dat is wanneer je de God aanbidt. Wanneer je de Heer aanbidt. Wanneer je je vader aanbidt. Want er is veel meer door de weekse tijd dan dat de zondagse tijd is. Iedereen is ook verantwoordelijk voor de rook uit zijn eigen schoorsteentje van zijn tempel. Dat je hem een lofoffer brengt of een dankoffer. Dat je de Heer dankt voor wat je ziet, voor wat er gebeurt. Daar ben je zelf persoonlijk verantwoordelijk voor, want jij bent zijn tempel. Wat we hier samen doen, Efeze 2, de gemeente als tempel, is iets heel anders. Is ook in geest en in waarheid. Maar dat is onze gezamenlijke aanbidding. Dan brengen wij gezamenlijk een offer. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat er ook plaats is voor van alles. Dan luister je naar elkaar. Dan brengen we samen één offer. Als het goed is, past het ook allemaal bij elkaar. Zoals Marinus vanochtend mijn PowerPoint niet gezien heeft en toch begint met de juiste tekst. Bevestigt het nou mij of bevestigt het hem of bevestigt het dat de Heer echt leeft? Het gaat niet om mij. Het gaat niet om Marinus. Het gaat niet om het gebed van mijn vader. Die wist ook nergens van. Er was nog iemand die iets zei. Het is de Heer. Als de Heer werkt, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken. Janet belde vanochtend om 9:10 op. Vlak voordat we in nood gingen stappen. Ja, by the way, de baby is geboren en ik had de zangdienst. Ik ga. Dan raken we niet in paniek. Want we weten gewoon dat de Heer toch met ons is. Dan verrassen we gewoon een paar zangers. Verzinnen we gewoon andere liederen. Op dat moment. En dan gaan we het gewoon doen. De Heer is erbij. Met de Heer ben je een dappere held. Je hoeft je geen zorgen te maken over allerlei dingen die gebeuren die je niet voorzien had. Want Hij is erbij. Als je hem kent, is het niet eng. Hoe weet je nou of iets van de Heer is? We lezen verder, Johannes 18. De geest van de waarheid woont blijvend in je. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. De geest van de waarheid verbindt ons continu, dankzij Jezus Christus, met God de Vader. Hij is onze trooster, pleiter, advocaat, raadsman, verdediger, onze voorspraak bij de Vader, voorspreker, voorstander en voorvechter. Hij doet alles. Hij is onze geestelijke ondersteuner. Zoek je geestelijke ondersteuning, kom niet bij mij. Vraag het in eerste instantie aan de Heer. Hij is degene die alles opbouwt aan de binnenkant. De Heer Jezus zegt, ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen me wel zien, want ik leef en jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. De liefde van mijn Vader en mij. En ik zal mij aan hem bekend maken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus. Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? En Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen wonen en bij hem wonen. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Zich houden aan de woorden van de Heer Jezus. Als je doet wat de Heer Jezus je geleerd heeft, dan gaat zijn Vader je lief hebben. Ze komen allebei bij je in de vorm van de Heilige Geest en ze komen bij je blijven. Ze blijven bij je wonen, ze komen bij je wonen. Wonen is niet logeren. Wonen is niet kamperen. Wonen is niet met een caravan. Wonen is Je hebt een kamertje. Je hebt een bedje. Een vaste plaats aan tafel. Dan heb je elke dag maaltijd met de Heer. Zoals we hier maaltijd hebben met de Heer in de gemeente. Want hij woont tenslotte in jouw huis. Hij heeft de sleutel. Hij kan erin en eruit. Dat is de liefde van God. Die komt bij je wonen. En wat doet hij? Die maakt Jezus bekend. Die wijst op Jezus. Dan zul je begrijpen. Normaal, ja, dat kan je uit een boek leren. Hoe dat zit tussen onze Heer Jezus en God de Vader en de Heilige Geest. Dat kun je niet uit een boek leren. Het staat wel in de Bijbel. Maar alleen door de Heilige Geest kun je het ontdekken. Hij zal het bekend maken. De Heilige Geest maakt Jezus bekend. Hij doet nog veel meer. Volgende slide, ja, goed. Wanneer de pleitbezorger komt die ik je van de Vader zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. De Heilige Geest getuigt over Jezus. De Geest van de waarheid, Johannes 16, zal jullie wanneer hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. De Heilige Geest eert de Heer Jezus. Er staat niet voor niks een meetlat langs. Dat zei ik vroeger altijd op de jeugd. Als je nou iets wil weten of het van God is of niet, heb je een meetlat. Die meetlat woont in je hart. Als die meetlat zegt, het gaat over de Heer Jezus. Als je het ziet, er worden heel veel dingen worden je bekendgemaakt, worden je verteld. Wordt de Heer Jezus erdoor verhoogd of niet? Als het door de Heilige Geest wordt voortgebracht, dan wordt de Heer Jezus erin genoemd en wordt hij erdoor vereerd. Dan gaat het om hem. Als het niet om de Heer Jezus gaat en het is een geestelijke zaak, is het waarschijnlijk niet van hem. De Geest van de waarheid wijst op Jezus en die Geest woont in jou. Daardoor kun je het ook beoordelen. Kun je aanvoelen of de Geest onrustig is in je of dat hij er vrede mee heeft als er iets gebeurt. Hij wijst op Jezus. Als het niet op Jezus wijst, dan voldoet het niet aan de meetlat die je er tegenaan houdt. Gebruik die meetlat. Eén na laatste puntje. We worden geheiligd, apart gezet door de waarheid. Dat is niet zomaar wat. Johannes 17, waar Jezus bad. Hij had een heel lang gebed tot de Vader. Hij proclameert ook de waarheid. Het eeuwige leven, waar we begonnen zijn in Johannes 1. Het leven waar Johannes van getuigde. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God. En hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. En dan bidt Jezus verder, ik heb op aarde uw grootheid getoond, door het werk te volbrengen, dat u mij opgedragen heeft. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. Ik lees verder. Ik vraag u niet om hem uit de wereld weg te nemen, of u hem uit de wereld wil wegnemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Zij horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Heiliging is apart gezet. Wij zijn nogal aparte mensen. We zijn apart gehouden van de rest. Want de Heer Jezus zei over, ja, die geest van de waarheid, die kent niet zomaar iedereen. Die geef ik aan jullie. Als je mij kent en mijn woorden gehoorzaamt, dan zal ik je die geest geven. Daardoor word je een apart mens. Daardoor ga je ineens dingen leren. De Heer gaat het bekendmaken. Dingen leren, net als met wiskunde, dan moet je dat oefenen. Marine zei het net ook al, dat gaat niet altijd in één keer goed. Maar je hebt wel de permanente leraar in je hart. Je bent apart gezet. De Heer Jezus had net zo goed kunnen zeggen, nou hoppakee, ik heb ze verzameld, dit zijn mijn leerlingen, we gaan samen naar de hemel. Dat was niet zijn doel. Dat was het niet het doel van God. Hij wilde het bekendmaken. Jezus hoorde in het vaderhuis. Maar werd een slaaf. Werd een mens. Hij heeft zich geheiligd apart gezet omwille van ons. Het gevolg daarvan is dat nu mijn plaats, mijn thuis, is in het vaderhuis. Want hij heeft gezegd, daar gaan wij later heen. Als het goed is, ik hoop dat, is hij aan onze kamertjes aan het werk. Ons huis is in de hemel. Dat is ons thuis. Maar nu ben je hier in Tiel. Wat doe je nu hier? Je staat midden in de wereld. Je bent visser met de vissers. Werker met de werkers. Maar mensen beseffen ook wel eens dat je er niet helemaal bij hoort als het goed is. Dan moet je wel uitleggen waarom. Dat is de reden dat je hier geplaatst bent. Je hoeft niet heel ver weg te zijn. Je hoeft niet net als Wesley en Judith naar een heel ander land te gaan. Je bent uitgezonden naar Tiel. De Heer heeft jou uitgezonden naar Tiel. Je was hier al. Hij heeft je in dienst genomen. Hij zegt, nou later gaan we naar huis, maar nu zijn we hier. Dit is jouw zending. Tiel. Geldermalsen. Op Heusden. Waar je ook woont. Daar ben je geplaatst. Daar moet je getuigen van de waarheid. En dan eindigt dit mooie boek met een geweldige vraag die we altijd krijgen. De Heer Jezus staat bij Pilatus. Er is een heel gesprek. En Pilatus zei, Johannes 18, vers 37, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zegt Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Dus zei Pilatus, maar wat is de waarheid? Dit is wat je heel vaak tegenkomt. Er is niet één waarheid. Hoe durf jij te beweren dat jij de waarheid kent? Wat voor mij waar is, hoeft voor jou niet waar te zijn. Dat zijn van die redeneringen die je overal om je heen tegenkomt. Daarom ben je hier ook uitgezonden om te getuigen van de waarheid. Als je mensen tegenkomt die zeggen, ja, de waarheid dit, de waarheid dat. Wat is waar? Ik weet het niet meer. Dat is exact de reden waarom je hier bent. Wat is de waarheid? Volgende slide. Ik zal het even samenvatten, want we hebben een hoop gedaan. 7 punten. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. De waarheid maakt vrij. Jezus is de weg tot de Vader. De weg, de waarheid en het leven. Wie de Vader echt aanbidt, aanbidt hem in geest en waarheid. De pleitbezorger, de Heilige Geest die door de Jezus van de Vader naar ons gezonden is. De geest van de waarheid die getuigt over Jezus. Die geest getuigt over Jezus. Die helpt jou bij de woorden die je moet uitspreken. Je bent geheiligd apart gezet door de waarheid. Je bent apart gezet en uitgezonden om de waarheid te verkondigen. Om een getuige te zijn opdat mensen geloven. Het eeuwige leven is dat je de Vader kent. De enige ware God en Jezus Christus kent die de Vader gezonden heeft. Dat is de basis van wat we geloven. Voor ons is het geloof verankerd in ons hart, waardoor het de waarheid is. Als het vastzit, raak je het niet kwijt. En het is ook je doel. De waarheid is van levensbelang. Je bent gered door de waarheid. Waar hou je je mee bezig? Hou je je bezig met allerlei dingen? Laat ik het gewoon dingen noemen. Want als ik ook iets noem, dan maak ik iemand boos. Ik kan wel Facebook noemen, Instagram. Moet ik ze allemaal noemen? Waar hou je je mee bezig? Hoeveel bladzijden Facebook lees je en hoeveel bladzijden uit het woord van God? Ik heb geen Facebook, dus ik kan makkelijk praten. Maar denk er eens over na. Want het boek Johannes lezen duurt niet zo lang hoor. Kun je ook swipen tegenwoordig? Hoeft niet op een stoffig boek met bladzijdes. Welke plaats heeft de waarheid in je leven? Denk daar eens over na. Amen.